Dank je. 1 Koningen 17, vers 7 tot en met 16. We lezen het in de NBV-vertaling. Maar doordat het almaar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. En toen richtte de Heer, we hebben hier de godsnaam, Yahweh, zich tot Elia met de woorden, of Elia, hè. Ik weet niet juist hoe je het moet uitspreken, Elia, Elia. Vers 9, de Heer zegt tegen Elia, ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon. Neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. En Elia ging op weg naar Sarefat en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. En terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde ze. Ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust, doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken, want dit zegt de Heer, de God van Israël, tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd en ze hadden elke dag te eten. Zei Elia en haar familie, er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Amen. Laten we even bidden. Vader, ik dank u, Heer, voor dit verhaal, Heer. Vader, ik bid, Heer Jezus, dat wij daar een les, een principe uit mogen trekken dat vandaag toepasbaar is in ons leven en dat ook kunnen toepassen in Jezus' naam. Amen. God zegen de mensen op Facebook. Facebook, zeg je. Zoom. Kamatje, Johanna, Marianne, Rebecca, goed om jullie allemaal te zien. Halleluja. Het verhaal hier begint met God. Als je helemaal in het begin leest van hoofdstuk 17, dan, dan begint God te spreken tegen de profeet Elia. En Elia had een profetie gedaan dat het voor 3 jaar niet ging regenen. Omwille van de ongehoorzaamheid van het volk van Israël, dat was vervallen in afgoderij. En ze prezen meer de Baals en de Asherets dan Yahweh hun God. U moet weten, de Baals en de Asherets, dat waren de afgoden van de Canaanieten, waren de afgoden van de volkeren rondom hun. En zij hadden die toegelaten in hun land en stilaan maar zeker, beetje per beetje, over een periode van honderden jaren, werd dat nu hun afgoden. Als ze regen nodig hadden, gingen ze naar de Baals en gingen ze daar hun ding doen en offers doen en dansjes doen en hunzelf pijnigen. En dan hoopten ze dat er regen ging komen uit de hemel. Maar Yahweh God zegt, nee, zo zal het niet zijn. Ik ben de enige God. Ik ben uw God. Amen. Ik heb u in verbond gebracht met mij. Ik ben heerser over de hemel en aarde. Ik bepaal wanneer dat er regen komt of niet. En weet je wat? Omdat ik het zeg, zal er 3 jaar geen regen komen. Om te bewijzen dat ik inderdaad Heer ben en dat Elia mijn profeet is. Amen. Een van de straffen of vloeken die op het land zou komen, en dat kunnen we lezen in Deuteronomium, wanneer Israël achter vreemde goden zou aangaan, een van die straffen was dat er geen regen ging komen, dat er droogtes gingen komen. En trouwens, droogtes, dat is verschrikkelijk in die tijd. Je moet weten, in een agricultuurmaatschappij, die leeft van het land, is een droogte op het land gelijk aan dood. Gelijk aan letterlijke dood. Prijs de Heer dat wij leven in een land waar wij gewoon naar ons kraantje moeten toegaan. We doen het open, we denken er niet bij na. Maar als er ergens in een land, en er zijn nog steeds landen waar ze leven van de landbouw, en er komt geen regen op het land, amen, dan heb je een probleem. En God had zo'n verbond opgesteld dat de zegeningen kwamen letterlijk vanuit de grond, vanuit het land. Als ze in verbond leefden met God, en ze gehoorzaamden en ze geloofden God, amen, dan kwam er vrede, dan kwam er rust, dan kwamen er gewassen naar boven, dan vermenigvuldigde het vee en dan konden de mensen hun tiende geven, die komen van het land, dat diende om de levieten te onderhouden, dat was het priesterschap en dan ging dat daar goed, maar als het ergens in die heel die ketting ergens misging, hè, en het begint natuurlijk met de Heer te geloven, vertrouwen en gehoorzamen, dan viel heel dat systeem in elkaar. Amen. Maar God ging hun duidelijk maken. God ging de leiders van het land duidelijk maken wie God is, schepper over hemel en aarde. Amen. Het goede nieuws is, ook al wordt iedereen getroffen door die hongersnood. Elia werd ook getroffen door de hongersnood. De mensen die de Heer nog aanbaden, werden ook getroffen door de hongersnood. Maar wie weet dat God steeds de zijnen weet te beschermen. Amen. Wie weet dat God steeds, als je aan het luisteren bent op Zoom, amen, God weet steeds de zijnen te beschermen. Elia kreeg het moeilijk. Zijn rivier was aan het opdrogen. Hij was ook slachtoffer van de ongehoorzaamheid van zijn eigen volk. Water werd schaars, eten werd schaars. Maar God had tegen Elia gezegd, ga naar daar en ik zal ervoor zorgen dat een raaf u van eten gaat voorzien. Raaf? Ja, een raaf. Het brengt u voedsel. Het brengt, ik weet niet hoe dat een drink. Ah ja, hij zat aan de rivier. Amen. Dus daar kon hem van drinken. Dat zou nou wel heel raar zijn dat de raaf met zijn bek vol met water zo. Dat zou niet genoeg zijn. Maar wat? De Heere heeft gezegd, ik zal voorzien in uw behoefte. Het gaat moeilijk worden. Je gaat op uw tanden moeten bijten. Het gaat niet zijn zoals voorheen. Maar ik weet u te beschermen. God is steeds op tijd. Met een woord van voorziening. Amen. Hij weet de zijne te beschermen. U moet weten, ik ben van hem, hij is van mij. Halleluja. Ik blijf hem volgen, ook al gaan we door een periode van droogte. Want ik weet, de Heer op de een of andere manier gaat iemand de opdracht geven om mij te voorzien in mijn behoeften. Amen. Wie weet, wie van jullie weet dat als je je huis bouwt op het vaste fundament, op de rots, op Christus, dat je niet hoeft te vrezen voor de storm, dat je niet hoeft te vrezen voor de vloed, dat je niet hoeft te vrezen voor de wind, dat je niet hoeft te vrezen voor de hongersnood of voor de droogte, want je weet, amen, je huis staat op het werk van Christus. Amen, ik zeg het u, Jezus kent zijn schapen. Hij heeft het zelf gezegd, hij noemt ze bij naam. Ze luisteren, ze antwoorden en ze gaan doorheen de schaapspoort naar binnen, waar ze in rust kunnen grazen. En als het gras dan opgeraakt, dat is niet erg. De Heer leidt u naar een nieuwe plek, want dat is de bedoeling van de herder. De herder die blijft niet altijd op dezelfde plaats grazen, want dat gras raakt op en dan moeten we verder gaan naar een nieuwe plaats. En soms kan het zijn dat die nieuwe plaats ergens op een berg is. Maar de herder zegt, kijk, dat is vers gras, dat is beter dan waar je nu al jaren zit te grazen. Ik heb iets nieuws voor jou. Geloof en vertrouw. Stap eruit in geloof. In vers 9. Kun je even teruggaan naar vers 9? God zegt tegen Elia, ga naar Sarefat in de buurt van Sidon. Neem daar je intrek. Ik heb een weduwe opgedragen je van voedsel te voorzien. Je mag terug naar vers 9 gaan. Van de eerste dingen. Voilà. Ik heb de weduwe opgedragen. Is dat niet grappig? God heeft iemand iets opgedragen. Maar ik ben er zeker van dat die weduwe van niks weet. Maar God had daar reeds opgedragen. God kent reeds de uitkomst voor het gebeurt. Hij kan iedereen gebruiken om zijn wil te verwezenlijken, om zijn wil te laten geschieden. Ik heb al getuigenissen gehoord van christenen die in nood zaten, die in hongersnood zaten, die hun laatste geld was uitgegeven, maar op de een of andere wonderbaarlijke manier werden ze in hun noden voorzien door een vreemde die kwam aankloppen of een vreemde die ze tegenkwam die zeggen van hey, ik heb hier nog wat over, kan je dat gebruiken? Iemand dat het op hun hart kreeg gelegd om die mens uit de nood te helpen. Alsof de Heer mensen opdraagt die God niet eens kennen, maar hij draagt ze op om zijn zonen en dochters te voorzien in hun behoeften. Amen. We moeten ervan uitgaan, broers en zusters. Hij is een goede vader. Halleluja. En hij wil zijn goede vaderschap tonen aan jou, in Jezus' naam. En hij kan iedereen daarvoor gebruiken. Hij ging deze weduwe gebruiken. En God geeft een profetisch woord, een belofte. Ga naar daar, zegt zij, en er zal voor je worden gezorgd. Het enige wat Elia moest doen, is geloven en gehoorzamen. Gehoorzamen is gewoon geloof in actie. Amen. Dat is dezelfde opdracht die wij hebben vandaag. Dezelfde geloven en in actie zetten. Maar natuurlijk komt daar een stem van de tegenstander. Hij komt om de belofte van de Heer in twijfel te trekken. Nee, God gaat niet je behoefte voorzien. Je moet het zelf doen. En dat is waar, we moeten het zelf doen. We moeten, als het puntje bij paaltje komt, natuurlijk zelf gaan werken. Maar je doet dat in geloof. Je doet het niet zelfstandig. Je doet het in samenwerking met Hem. Maar de twijfel komt daar. Hij komt daar de angst voor zien. De angst begint hij te zaaien. Hij gaat zeggen tegen Elia, een weduwe. Een weduwe, hoe kan die nu voorzien in uw noden? Dat kan niet van God zijn. Een weduwe, dat zijn de armste der armen in die tijd. Een weduwe, dat is dus een vrouw zonder man. Mijn kind er nog bij, dat is het armste der armen. Want in die tijd, de man die voorzag natuurlijk in de boerenwereld gezin. Als de man wegviel, ja, ze konden niet op het OCMW gaan kloppen. Hebben hier ergens een kamertje voor mij. Die was dus eigenlijk vroeg of laat een dode opgeschreven. En het was dan nog in Sidon. Het was niet in Israël, het was buiten Israël, waar dat ze die wetten van zorgzaamheid voor weduwen en voor armen helemaal niet kenden. Hè. Dat was ieder voor zich. En dus, ik ben er zeker van dat Elia dat stemmetje had gehoord, weduwe. Maar jongen toch, wat moet je niet doen? In Sidon, in Sarafat, dat is heidens gebied. Dat is de plaats waar dat ze nog nooit Yahweh hebben gehoord. Dat is een plaats waar ze Yahweh verafschuwen. Trouwens, wist je wie ook uit Sidon komt? Uit het gebuurt? Dat was Jezebel. Jezebel kwam uit die plaats. Je kent wel Jezebel, hè? De vrouw van Achab. Hè? Dat is de koning Achab van Israël. En hij had een vrouw, Jezebel. En die gingen, en je moet maar eens lezen in Hosea 18 wat er daarna gebeurt. Dat is een confrontatie tussen die twee. En Jezebel is dus eigenlijk een beetje een heidense koningin die uit die buurt komt van Sidon. En dat is dus het centrum van de Baal-aanbidding. Ja, kan het zijn dat Yahweh God Elia daar naartoe wil sturen om te laten zien, ook daar heb ik macht en invloed. En dat stemmetje komt, ja meneer, nee, Sidon, God kunnen we niet ergens anders naartoe sturen. Jeruzalem is veel beter. Daar heb jij tenminste gezegd dat je daar een tempel hebt en zo. Maar Sidon toch niet naar het centrum van de Baal-aanbidding. Maar dat er duizenden profeten hun eigen stand te beslaan en bloed en dansen en schreeuwen en wenen. Dat is een beetje te gevaarlijk. En zie je hoe dat de duivel u probeert te verleiden om toch maar niet geloof in actie te zetten en gewoon te blijven waar je bent. Maar Elia kreeg een woord en hij moest in geloof handelen en hij deed het ook. Ik denk, waarom moest Elia dat doen? Wel, ik geloof dat God Elia aan het voorbereiden was voor wat moest komen in hoofdstuk 18. Als je naar hoofdstuk 18 gaat, ja, dan lees je dat Elia een confrontatie heeft met 1000 valse profeten. 700 van Baal, 300 van Ashoret. Ken je dat verhaal? Met de altaar? He? De altaar dat ze daar allemaal rond zitten dansen en waar het vuur op neerdaalt, dat altaar is van God. He? En niks gebeurde, maar Elia, een paar stenen bijeen, een beetje water erover kappen, één gebed en bam, staat in vuur en vlam. Volgens mij had Elia niet het geloof gehad om te doen wat hij deed, moest hij niet doorheen deze trial, beproeving gaan van hongersnoten en geloven en uitstappen. Sidon. Nou, Heer, ik weet het niet. Een weduwe, maar die heeft toch niks, een weduwe. Hoe gaat die mij dan nog voorzien? Maar hij stapt uit in geloof, want het was een voorbereiding, amen, op iets groter. En hetzelfde voor ons, broers en zusters. Wanneer je doorheen een moeilijk moment gaat, een beproeving van uw geloof, gaan we dan doen wat je altijd hebt gehoord dat je zou moeten doen, of gaan we dan juist opgeven en zeggen van nee, ik ga het toch maar niet doen. Het is een voorbereiding op grotere zaken. Het is een voorbereiding op, hoe moet ik zeggen, grotere battles, amen, die we allemaal moeten meemaken in ons leven. Het leven van het christen is geen roze geur en maneschijn. Amen, dat heb je allemaal al gemerkt. Het een na de ander komt op je pad, amen. En je denkt van, gaat het nou nooit ophouden? Nee, het houdt niet op tot hij terugkomt, want dat is nu eenmaal het leven. Maar we kunnen wel verder gaan met de Heer die zal voorzien in onze behoeften. Amen. Vers 10, laten we even deze ontmoeting in stukjes zien. Vers 10. Elia, ik kan voortaan Elia zeggen. Elia klinkt mooi. Elia ging op weg naar Sarefat en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. En het was haar laatste daad. En hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. En terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Denkt waarschijnlijk, zeg je, Elia, die durft nogal wat vragen van deze arme weduwe. Amen. Hey, kun jij wat water gaan? Want jij komt daar zomaar binnen, in een stad dat hem niet kent. Wilde jij water gaan halen? Oh, en haal ook nog een stukje brood. Wij zouden dat een beetje onbeschoft vinden, niet waar? Dus Lucas, als ik altijd vraag om water te gaan halen, amen. En een stukje brood, amen. Elia deed dat ook, hè? Gewoon doen. Maar in die tijd waren er de regels, de wetten van de ongeschreven wetten van de gastvrijheid. Ja? Daar was een gast die binnenkwam in een stad. Dat was een ongeschreven wet dat heel belangrijk was om die te ontvangen. En ik denk dat Elia een beetje aan het testen was of ze het ging doen, of dat inderdaad de vrouw zou zijn die de Heer bedoelde. Vers 12, dit is wat ze antwoordt. Zo waar de Heer uw God leeft. Dat vind ik vreemd. Toen ik gisteren dat las, heb je het gemerkt? Ze zegt, Yahweh, hoe kan zij weten dat hij, Elia, dat een Israëliet is? Meer waarschijnlijk, ze zag dat hij een profeet was op de een of andere manier. Ik weet het niet. Maar ze zag dat de Heer, zijn God, Yahweh, zijn God, ze kende hem bij naam. En ze had er respect voor. Ik heb niks meer in voorraad, zegt ze. Alleen een handjevol meel. Is dat genoeg om in die boef? Kijk, dat is alles wat ik nog heb. Ik heb hier een kind. We gingen het laatste dat we hadden, gingen we klaarmaken en daarna gingen we sterven, want we hebben niks meer. Elia, vers 13, maak u niet ongerust, doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt, eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Amen. Mijn boodschap vandaag is, eerst iets geven aan uw voorganger. Eerst hetgeen aan de Heere geef. Geef het klein beetje dat je hebt. Amen. Geef het aan de Heer en het zal vermenigvuldigd worden in zijn handen. Amen. Een klein beetje in de handen van de Heer. Is dat goed genoeg? Het is meer dan goed genoeg, want in de handen van de Heer wordt het groots. Klein beetjes. Ze had een handjevol meel en een restje olijfolie, zegt ze. Het is niet genoeg om te voldoen aan die ongeschreven gastvrijheidwet. Ze had gedacht, ja, maar dat is niet genoeg voor u. Het is juist genoeg voor mij, mijn kind, en daarna is het gedaan. Ik ben al depressief genoeg, ik ben al in de problemen genoeg, en nu komt hier nog een vreemde mij het nog moeilijker maken. Maar op de een of andere manier had ze toch de God Yahweh herkend in Elia. En Elia had gezegd, ja, maar doe eerst dit, hetgeen dat ik zeg, en het zal... En ze deed het. Ze deed het. Als je antwoordt in geloof, als je hetgeen dat je over hebt aan God geeft, de enige ware God, zal God het zo vermenigvuldigen dat het een getuigenis gaat worden voor de gehele buurt. Amen. Ook al is het maar een klein beetje, want kleine dingen zijn groot in de handen van een grote God. Halleluja. Zie, we leven in de wereld van vandaag en iedereen is op zoek. Wat we meesten zijn op zoek naar het beste. We willen geen leftovers, we willen niet de overschotjes, we willen geen tweedehands, we willen geen kapotte zaken, we willen het nieuwste van het nieuwste. En dat is zo een beetje de consumptiecultuur. Zelfs in het op zoek gaan naar nieuwe werknemers. Bedrijven willen het nieuwste van het nieuwste, ze willen de beste van de beste. Niet iemand die half werk aflevert. Amen. Als je naar een sollicitatiegesprek gaat bij een potentiële nieuwe baas en ze vragen aan u, ben je gekwalificeerd voor de job? En je antwoordt, oh, ik denk dat ik juist genoeg aan kwaliteiten heb voor deze job. Juist genoeg is niet goed genoeg in de professionele wereld. Amen. Niemand gaat iemand aannemen die juist genoeg heeft, terwijl als iemand kunnen aannemen die veel heeft. Amen. Ze verlangen het beste. Hetzelfde met ons imago, dat we graag naar buiten hangen, naar de wereld toe. En naar andere kerkmensen toe. He, wanneer we vragen, hoe gaat het met je? Oh, fantastisch. En met jou, ja, kan niet beter. Maar in wezen zouden we allemaal graag willen zeggen, ja, juist goed genoeg gaat het met mij om de dag door te gaan. Maar eigenlijk loop ik op reserves. Er zit niet veel meer in de tank. Niemand zegt dat. Amen. Wel, de meesten zeggen dat niet, ik zal het zo zeggen. Want we denken dat ons imago een deuk zal krijgen wanneer mensen zien dat we maar leven op een handjesvol, op kleine maatjes. Maar zij die de Heer kennen, zij weten dat God werkt doorheen nederige, gebroken zielen. Amen. Zij die de Heer kennen, weten dat wanneer we, ook al hebben we nog maar een klein beetje. Heren, ik heb veel meegemaakt vandaag. Ik heb veel meegemaakt deze week. Ik heb nog wat prijs, ik heb nog wat lof in de tank zitten, ik heb nog wat dankbetuiging. En de duivel heeft me afgeleid en verleid om het niet te geven. Heeft me afgeleid om te zeggen van blijf maar thuis, blijf maar zitten. Ze gaat daar maar wat sterven. Maar de Heere heeft gezegd, nee, kom toch en prijs me. En het beetje dat ik heb, ga ik je toch geven. Wie van jullie weet dat de Heere dan kan werken? Ik ben al veel keer in diensten geweest dat ik zelf moest leiden of dat ik in diensten zat. Ik kan ze niet op twee handen genoeg tellen hoeveel keren dat ik iets had van, ik heb totaal geen goesting om te gaan. Maar God zei, ja, maar je bent de voorganger, je moet gaan. Ja, maar ik heb geen goesting om te zingen. Ik heb geen goesting om dit te doen. Honderden keren heb ik het al, nee, zoveel niet, maar bij wijze van spreken, amen. Maar er was toch nog iets, ja, ik heb nog iets in de tank zitten. Halleluja. En dat zijn meestal de diensten of de tijden geweest, dat wanneer je het gaf in aanbidding, dat God tussen beiden kwam en zei van, ik zal het wel goed maken. Ik zal het klein beetje dat je hebt, ik zal het wel aanvullen, amen, tot de grote maat, zodat je mij kan voelen wanneer dat je aanbidt en mij prijst en mij dankt. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik heb goed nieuws. Dat is goed nieuws. Amen. Halleluja. Je bent... Laat even binnendringen. Je bent nooit goed genoeg om voor God te komen werken. Je denkt misschien, ja, maar ik ben niet goed genoeg. Ik heb maar dit en dat. Ja, maar dat is dus goed. Niemand is goed genoeg. Niemand is perfect. Dat heeft de wet van Mozes al aangetoond. Jezus verwacht niet dat je perfect bent om te komen en zeggen van, ja, ik heb het nu eindelijk op orde. Alles is nu op orde, heel mijn leven. Ik kan u nu eindelijk komen aanbidden. U zult me nu wel aanvaarden. Nee. De Bijbel zegt, niemand is rechtvaardig, maar er is maar één persoon die aanvaard was in de ogen van God, Jezus Christus. Er is maar één iemand die het allemaal heeft verwezenlijkt. Amen. Er is maar één iemand die rechtvaardig genoeg en onschuldig genoeg kon sterven voor mij en daardoor mij kon vrijspreken van mijn eigen zonden. Maar hetgeen, als we dat willen hebben, moeten we alles loslaten, hetgeen we denken te hebben. Loslaten hetgeen dat je denkt te weten. Loslaten en vertrouwen op het woord van God en dan zullen de grote dingen gaan gebeuren in je leven. God geeft genade aan de nederige. Maar wie brengt hij ten val of wie brengt hij neer zijn hoogmoedige? Amen. God is niet op zoek naar het beste der beste. Is niet op zoek naar mensen met diploma's. Als je een beetje hebt, zoals die weduwe, is het goed genoeg. Als je dat beetje aan hem kan geven in geloof, zal hij je transformeren. En hij is op zoek naar mensen met een capaciteit om los te kunnen laten. En dat is een van de moeilijkste dingen. Amen in het christelijk leven. Amen. Loslaten. Geven. Alles wat je denkt te hebben of denkt te weten. Loslaten. Amen. En wat was het resultaat? Vers 15. Zijn we trouwens aan het opnemen? Oh, goed gedaan. Vers 15. Wat was het resultaat? En ze gaf zelf dat klein beetje handvol meel en dat olijfolie. En op de een of andere miraculeuze manier hadden ze elke dag te eten. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Elke dag was er meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg. Dat is alsof ze 's morgens naar hun kas gingen en zeiden, ja, gisteren zat er niks in. Maar ja, we hebben... Oh, prijs de Heer. Halleluja. En op de een of andere wonderbaarlijke manier voorzag de Heer. Omdat ze in handelde in geloof. Dank u, Jezus. En dat was een grote tegenstelling. Hier hebben we een heidense vrouw. Een Baal-aanbidster. In het land van Baal, die niet eens onder het verbond leeft met Yahweh, die voorzieningen van God krijgt, terwijl Gods eigen volk in de hongersnood zit in het land van God. Snap je de tegenstelling? Daar was bij nagedacht. Ik ook niet, totdat ik gisteren las. Dus een vreemde krijgt de zegening van God omdat ze handelt in geloof, maar Gods volk die eigenlijk onder verbond stonden, maar die handelen niet in geloof, die zat in de hongersnood.